Vanuit de middeleeuwers noemden hem de koning van de vogels. We hebben het over de arend. Een vogel die voor ons eigenlijk niet inheems is. Misschien een uitzondering daar gelaten. Meestal om een arend te zien moet je naar de dierentuin. Of naar het buitenland. Het zal u ook wel overkomen zijn als u ooit in Zwitserland of in Oostenrijk of in een ander ver land, misschien wel in Amerika, een keer een reis gemaakt hebt, dat u een arend gezien hebt en zich ook verbaasd hebt over die machtige vlucht, die brede vleugels van zo'n arend, bijvoorbeeld van een steenarend. Dat zal de soort wel zijn die Mozes in gedachten heeft gehad toen hij dit lied dichtte. De encyclopedieën vertellen ons dat zo'n arend een spanwijdte van bijna 2,5 meter kan bereiken. En dan zie je in gedachten zo'n beest cirkelen in de lucht, hoog, zeer hoog, kilometers hoog boven de grond verheven. Het is zo indrukwekkend en verbazingwekkend dat je de arend daarom ook tegenkomt in een van de spreuken van Agur. U weet die man die aan het eind van het spreukenboek onder andere zegt: drie dingen zijn er die te wonderlijk zijn voor mij, vier dingen waar ik niet uitkom. Onder andere de weg van een arend in de lucht. Behalve dat zo'n beest de kracht heeft om hoog op te stijgen, kan die ondertussen ook heel goed in de gaten houden wat zich onder hem afspeelt. Men zegt dat een arend van 2 kilometer hoogte in staat is om een konijn te zien. Zo scherp is zijn blik. Hij kan trouwens vervolgens, als hij een prooi ziet, ook heel snel toeslaan. Er zijn met name in de boeken van Jeremia, in zijn profetieën en in zijn klaagliederen, verscheidene teksten waar dat aspect van de arend naar voren gehaald wordt. Als het gaat over het komen van de vijanden en de snelheid waarmee Babel Israël zal veroveren, dat zal zijn met de snelheid als van een arend. Om niet meer te noemen, arenden bereiken, wat vogels betreft althans, ook een respectabele leeftijd. Er zijn voorbeelden bekend van arenden in gevangenschap die maar liefst 60 jaar oud geworden zijn. Misschien moeten we daar ook wel aan denken bij de psalm waar we de dienst mee begonnen. Die uw jeugd vernieuwt als van een arend. Wat een levenskracht straalt zo'n beest uit. Nee, het is wat dat betreft alleszins begrijpelijk dat van oude tijden af de arend grote indruk heeft gemaakt. De koning van de vogels, zei ik al. Maar mensen die zich in de geschiedenis van de Romeinen verdiept hebben, weten ook wel dat de standaarden die voor de verschillende legioenen van de Romeinen uitgedragen werden, ook die bekende Romeinse adelaar vertoonden. En er zijn niet ook voor niks zoveel koninklijke wapens die de arend als symbool hebben. Ook trouwens het embleem van de Verenigde Staten van Amerika bevat een arend. En het is ook in de Bijbel doorgaans met respect dat er over deze vogel wordt gesproken. Weliswaar mag je de arend niet eten, het is een van de onreine dieren uit Leviticus 11... Maar verder is het overal ronduit positief en waarderend en met respect, zeg ik, dat er van arenden wordt gesproken. Ik dacht bijvoorbeeld ook nog aan wat David zingt aan het begin van 2 Samuel, als hij gehoord heeft dat Saul en Jonathan zijn gesneuveld op de bergen van Gilboa. Ze waren sneller dan de arenden, een van de positieve typeringen van deze twee. Maar nu ontmoeten wij, gemeente, in Deuteronomium de arend niet als een beeld van een of ander mens, ook niet van een gelovig mens. Zo staat het ook wel in de Bijbel, nietwaar? Jesaja 40, ze zullen opvaren gelijk de arenden. Maar nu gaat het dus heel bijzonder over de Heere zelf. God wordt vergeleken met een arend. En als we daartoe een stukje uit Deuteronomium hebben gelezen, dan zitten we in een best bijzonder Bijbelboek, gemeente. Ik weet niet of ik dat wel eens eerder op de preekstoel heb gezegd, maar hoewel het een heel lang Bijbelboek is, wel 34 hoofdstukken lang, maar het is eigenlijk één lange preek. Eén doorlopende toespraak van de man die we aan het eind van het boek zien sterven, van Mozes. Mozes die dus zijn einde voelt naderen en die dan vlak voordat hij afscheid van Israël moet gaan nemen, nog één keer al die mensen bij zich roept in de vlakke velden van Moab. Ze staan op het punt om Kanaan te gaan veroveren, maar Mozes zal niet meegaan naar binnen. Hij zal achterblijven en hij zal sterven, maar dan wil hij ze vlak voordat ze afscheid nemen nog één keer bij zich roepen en nog één keer toespreken. Om te beginnen door met hen achterom te kijken. Ze hebben inmiddels 40 jaar met elkaar opgetrokken. En ze hebben 40 jaar samen de leiding en de trouw van God ervaren vanaf het moment dat hij ze uit Egypte heeft gehaald. En vervolgens al die tijd in die woestijn. En Mozes gaat niet alleen maar dat in herinnering roepen, maar hij gaat vervolgens ook er een toepassing bij maken. Als God zo goed geweest is voor ons. En als God zijn verbond met ons heeft opgericht, want dat hebben we bij de Sinaï zelf meegemaakt. En als hij ons zijn wet gegeven heeft, dan is er maar één gepast antwoord. Dat wij deze God zullen gehoorzamen. Dat we hem zullen dienen. Dat we hem als onze enige God zullen aanbidden. En aan dat leven van het dienen van de Heere verbindt Mozes dan heel duidelijk de zegen die dat op zal leveren. Maar je hoort verderop in dit hoofdstuk trouwens ook al wel, en dat gebeurt vaker in Deuteronomium, dat Mozes ook heel eerlijk zegt, mensen, maar wie van God afwijkt, die krijgt heel wat anders dan een zegen. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, zoals David het later zou zeggen. En die twee kanten, gemeente, die zitten aan het verbond, die moeten we vanavond in deze doopdienst ook maar heel eerlijk onder ogen zien, vindt u niet? We hebben net in de dooptoespraak ook weer enorm beklemtoond de zegen van het gedoopt zijn en wat God daarin meegeeft. Wat hij vanaf het begin van ons leven aan ons toezegt. En waar je op mag pleiten. Waar God levenslang op aan te spreken is. Zoals we het zongen, kinderen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. En de doop zet daar een streep onder. Maar vergeten we ook niet die andere kant van het verbond. Er is niet alleen een verbondszegen. Er is ook een verbondswraak. Niemand legt ongestraft de geboden en de beloften van de Heere naast zich neer. En die twee kanten, zei ik, beheersen niet alleen maar Deuteronomium in het algemeen, maar ook Deuteronomium 32. Dat lied van Mozes, waar dus allereerst teruggeblikt wordt, en dan zegt Mozes, denk er nou eens aan hoe God ons op een heel bijzondere manier apart gezet heeft, tot zijn eigendom heeft gemaakt. Vers 9 zegt dat bijvoorbeeld, des Heren deel is zijn volk, en Jacob is het snoer zijner erven. En denk nou ook eens even aan de zegeningen, aan de overvloed die dat met zich meebrengt. Daar hebben we toch in de woestijn al indrukken van gehad. En als we het mogen geloven, ligt er in Kanaan, in dat land vloeiende van melk en honing, nog veel meer overvloed op ons te wachten. Vers 14 spreekt van boter, melk, vet der lammeren en der rammen, het vette van tarwe en het druivenbloed, de reine wijn. Wat is er al niet te verwachten aan goeds als een mens in kinderlijke afhankelijkheid van God mag leven. Een gemeente als Mozes dat nou aan Israël zegt. Mensen, waardeer dat nou eens, dat God, dat deze God met u een verbond heeft opgericht en u apart gezet heeft. Mogen we dat dan vanavond ook niet ter harte nemen? Of heeft u dat al mogen bedenken toen u zojuist, toen de kinderen binnengebracht werden, Psalm 147 hebt gezongen? Moet je nou eens goed over nadenken, ook de jonge mensen in de kerk, wat dat nou voor jezelf betekent. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, leerde ze in zijn wegen wandelen. En zo wou die met andere volken niet handelen. En waarom nou eigenlijk niet? Waarom hebben wij het woord? Waarom hebben wij het verbond? Waarom heb jij een christelijke opvoeding gehad? Waarom mocht jij naar een reformatorische school? Waarom ben jij met je ouders naar de kerk gegaan? En anderen missen dat allemaal. Gemeente, hadden we nou maar meer indrukken van die goedheid van God die heel ons leven al is gebleken. Wat zou er van ons ongeloof overblijven, moet u eens eerlijk zeggen, want we zeggen zo gemakkelijk kan niet geloven. Een mens kan zomaar niet alles geloven. Maar wat zou er van ons ongeloof overblijven als we meer indrukken zouden hebben van de goedheid van de Heer? Wat zou er van onze zondelust overblijven, gemeente? Mens is zo geneigd om van alles te doen wat niet mag. Onverbeterlijk. Wat zou er nou van overblijven van die aantrekkingskracht van de zonde, als een mens echt zou mogen gaan zien en er meer van zou mogen inleven? Hoe goed, hoe groot, hoe aanbiddelijk God is. En gemeente, zou onze mond ook niet meer met lof en met prijs en met dank vervuld zijn? We hadden het daar vanmorgen over toen we de engelen hoorden zingen. Zouden we er niet gemakkelijker in meekomen als we meer over dachten? En dat ook in deze dienst op ons laten inwerken. Wie is God voor kinderen des torens? Het moet ons brengen, gemeente, tot die vraag van de psalmdichter. Wie zou deze hoogste majesteit nou eigenlijk niet met eerbied prijzen? Nee, we moeten niet rusten in het verbond. Daar hebben we al heel veel mensen de mist mee in zien gaan. Maar we zouden wel eens wat meer waardering mogen hebben voor de voorrechten van het verbond met God. Overigens, Deuteronomium 32 geeft ook alle reden om van de Heere, de God van het verbond, grote gedachten en grote verwachtingen te hebben. Want Mozes die zegt nou niet alleen maar, we hebben ooit een keer contact gekregen met de Heere en hij heeft een band met ons gelegd. Hij heeft Jacob tot zijn erfdeel gemaakt. Hij heeft ons apart gezet van de andere volkeren van deze wereld. Maar Mozes vertelt erbij hoe God zich vervolgens heeft gedragen in die verbondsrelatie. Wat heeft de Heere daar nou vervolgens mee gedaan met dat volk wat hij tot zijn eigendom heeft gemaakt? En gemeente, nogmaals, dan zijn de trefwoorden die je dan tegenkomt het woord trouw. Vers 4, hij is de rotssteen wiens werk volkomen is. God is waarheid en in hem is geen onrecht. Dat is ook wat als je dat mag gaan zien. En als je daarvan mag gaan leven, van de waarheid en de betrouwbaarheid van God. Maar de trefwoorden van vers 14 vergeten we ook niet, gemeente. Waar die overvloed spreekt. Het is waar, jongens en meisjes, wat we net zongen met die bekende psalm. Als God gaat geven wat je van hem vraagt, dan is die nooit karig. Nee, dan is die mild en overvloedig. Maar ondertussen valt er eigenlijk nog een ander trefwoord in het gedeelte dat we lazen. En dat is het woord waar we vanavond dus speciaal op willen letten. Ik denk aan het woord zorg. Vaderlijke zorg. En dat is eigenlijk hetgeen waar in onze tekst, vers 11 en 12, dat beeld voor gebruikt wordt. Van die arend waar we het over zouden hebben. En dan moet ik u heel eerlijk zeggen, gemeente, als je duikt in de tekst die we vanavond overdenken, en als je daar ook studie van maakt, dan zitten we eigenlijk, hoe bekend de tekst ook mag zijn, met een exegetisch probleem. En dat hangt samen met, laat ik zeggen, de klassieke manier waarop altijd ook is gesproken over dit beeld en misschien ook wel over gepreekt is. De gedachte, zoals het hier ook in de vertaling luidt, nietwaar, dat die arend zijn nest opwekt en dan is er meestal de gedachte, hij gaat schudden aan dat nest waar die jongen in zitten en hij gaat door dat schudden, gaat hij ze onrustig maken en ze over de rand werken, want ze moeten leren vliegen. Overigens kan dat woord dat hier met opwekken is vertaald ook betekenen bewaken. Ik kom daar straks nog wel op terug. Maar u kent misschien wel dat beeld wat dan vervolgens ontstaat, niet waar? Zodra die kleine vogels over de rand van dat nest gewerkt zijn en ze proberen wat rond te fladderen, dan zie je daar die moeder en die vadervogel boven zweven. En ze houden hun kroost goed in de gaten. Mocht er een moment aanbreken dat ze te krachteloos zijn om verder te vliegen, of ze dreigen helemaal te pletter te vallen, dan die duikvlucht, het opvangen van de jonge arenden en dan het slot van vers 11, hij draagt ze op zijn vlerken. Nu, je kunt daar prachtige toepassingen bij maken. Je zou dan zeggen, nou dan volgt de toepassing die Mozes maakt in vers 12, nietwaar? Zoals dat dan bij de vogels gaat, zo gaat het nou geestelijk ook. En dan komt in vers 12 de toepassing, zo leidde hem de Heere alleen. En er was geen vreemd God bij hem. De woestijntijd, Israël in die barre woestijn alleen met God en hij zorgde, zoals zo'n arend zorgt voor zijn jongen. Maar hoe prachtig dat beeld mag zijn, gemeente. Kijk, het is inmiddels zo'n 3500 jaar geleden dat Mozes deze regels heeft gedicht. Daar hebben heel wat mensen een studie van gemaakt. En ook in de natuur goed hun ogen de kost gegeven en gelet op het gedrag van die steenarend waar het dan om gaat. Maar er is nog nooit één bioloog geweest, of een ornitholoog, een vogelkenner, die heeft gezien wat dan in deze uitleg wordt beweerd. Een arend die zijn jongen op zijn rug gaat dragen. En we moeten dat dan toch maar eerlijk onder ogen zien, gemeente. Wat staat hier nou eigenlijk als Mozes dat beeld gebruikt van die arend die zorgt voor zijn jongen? Dat is duidelijk, het gaat om het zorgen, om het waken over die jongen, maar wat bedoelt Mozes nou precies? Gemeente, dan is er veel voor te zeggen om de toepassing van dat beeld van die arend niet pas te laten beginnen in vers 12, maar om die toepassing al te laten beginnen halverwege vers 11. Ik zei net al, dan moeten we dat woord opwekken, waar het allemaal mee begint, niet opvatten als het opschudden van het nest. Nee, je mag ook lezen het bewaken van dat nest. Trouwens een vrij groot nest, wel 2 meter in doorsnee. En daar zitten dan 2, soms 3, maar meestal 2 jonge arenden in. En u kunt zich wel voorstellen, daar ergens op zo'n hoogte bevindt zich dan dat nest. En die vader en moedervogel zitten dan weer eens op de rand van dat nest en brengen voedsel, prooi, dieren. Maar er zijn ook van die momenten, en daar slaat blijkbaar vers 11 op, dan zijn ze boven in de lucht aan het rondcirkelen. Maar terwijl de vader en de moeder daar rondzweven, misschien wel 2-3 kilometer hoger, houden ze toch dat nest daar beneden op een van die richels goed in het oog. zorgzaam en trouw. Arenden worden daarin geprezen door de kennersgemeente. Er zijn ook vogels en er zijn ook andere dieren die niet zo nauwgezet met hun kroost omgaan. Er zijn ook dieren die eigenlijk heel slordig zijn en eigenlijk haast hun kroost vergeten. En er niet goed op passen. Maar arenden, zowel de man als de vrouw, zijn bekend om de waakzaamheid en de trouwhartigheid waarmee ze hun kroost bewaken. En dat, gemeente, kun je nou niet alleen van een arend zeggen, ook niet alleen van een vaderarend. Mozes zegt, ik ken nog een vader die op zo'n manier trouw en waakzaam let op zijn kroost. We gaan er straks van zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen. Maar, zegt Mozes dan, die vader met een hoofdletter doet niet alleen maar wat die arend doet, zijn ogen slaan op het nest met de jongen. Nee, deze vader is zo groot, die kan iets doen wat die arend dus niet doet. Maar met de vleugels als van een arend is God in staat om zijn kroost, om zijn kinderen te dragen. Zorgzamer en liefdevoller kan gewoon niet. Zoals een arend zijn nest bewaakt en over zijn jongen zweeft, zo breidt de Heere zijn vleugelen uit, neemt zijn kinderen en draagt ze. En zegt dan vers 12 terecht, mensen, denk terug aan de afgelopen 40 jaar. Want zo is het toch gegaan. Zo leidde hem de Heere toch alleen. Er was geen vreemd God bij hem. Nee, zo heeft God inderdaad in elk opzicht gezorgd. Weet u, misschien is het wat moeilijk om de gedachtegang zo te volgen en om te wennen aan deze verklaring. Maar er zijn teksten uit het Oude Testament die deze gedachte van Mozes ook ondersteunen. Ik denk bijvoorbeeld ook aan dat moment dat het volk Israël voor die eerste keer bij de berg Sinaï aankomt. En vlak voor de wetgeving God ook gaat spreken via Mozes tot de kinderen Israëls. En dan klinken er dergelijke woorden. U moet dat maar eens nazoeken in Exodus 19. God zegt dan, gij hebt gezien wat ik de Egyptenaars gedaan heb. En dat ik u op adelaarsvleugelen gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat hele stuk vanuit het land Gozen, via de Schelfzee, langs Mara en Elim, tot aan deze plaats. Het is door mijn sparende goedheid dat u zo ver bent gekomen. En dan zegt God niet, ik heb jullie gedragen zoals de arenden ook dragen. Nee, maar ik heb van die vleugels als een arend. En met die vleugels heb ik u gedragen. Vleugels, gemeente, waar volgens andere delen van het Oude Testament trouwens ook een mens onder kan kruipen. Misschien zijn er hier ook wel die daar in hun geestelijk leven ook wel eens door vertroost zijn geworden. Van die prachtige beelden uit een psalm als psalm 17 of psalm 57 of psalm 61, psalm 63. Ik zal in de schaduw van uw vleugelen vrolijk zingen. Psalm 91. Mozes wil maar zeggen, gemeente, volk van Israël, blik nu eens terug, terwijl u op de drempel van Kanaan staat. En straks gaat settelen in dat land dat u krijgt als een erfdeel. Maar als het er dan straks om gaat wie u in Kanaan zult dienen, denk goed terug aan wat u de afgelopen 40 jaar hebt meegemaakt. Wie God voor u geweest is, trouwer als een arend. En zorgzaam als een vader zonder weerga. Gemeente, ik vind het eigenlijk wel gepast dat we dat dan in zo'n doopdienst als vanavond ook tegen elkaar zeggen. En er zijn er minder mensen onder ons die zo'n 40 jaar van hun leven zouden kunnen overzien. Er zijn er ook onder ons die misschien wel 80 jaar kunnen terugblikken op hun leven. Maar er zijn ook kinderen in de kerk. Fijn dat je erbij bent, jongens en meisjes. Je bent misschien 10 jaar of 8 jaar of nog jonger. Maar Mozes zegt vanavond, denk nou eens even terug. Want het gaat over dragen vanavond. Nou, ze hebben jou ook een keer gedragen hier. Of in een andere gemeente misschien, binnengedragen bij een doopsbediening. En dat was nou niet alleen maar omdat je ouders dat wilden. Het was niet alleen maar omdat je oma of je tante je droeg. Maar daar was nou iets in van dat dragen van God. Die toen al, hoe oud zou je geweest zijn, 5 weken, 6 weken. Die toen al wilde laten merken dat hij voor je wil zorgen. En daar is God niet mee opgehouden. Of wel? Ik weet niet wat je ermee gedaan hebt in je leven. Kijk ook naar die jonge lui, 16, 18, 20 jaar. Ik weet niet wat je ermee gedaan hebt met die zorg van God. Maar van zijn kant is dat allemaal achter elkaar doorgegaan. Denk aan je opvoeding. Denk aan de school waar je op gezeten hebt. Denk aan al die zondagen dat je hier mocht zijn of in een andere kerk. Denk aan al die catechisatieuren en al die bewijzen. God zorgt en hij wil een mens verzorgen. Ja, hij wil ook datgene geven wat in vers 12 zo staat. Zo leidde hem de Heere alleen. Je zegt, ja, dat slaat op die woestijnreis, dominee. Toen waren ze in de woestijn alleen en God ging mee, waren geen andere volken bij, waren nog geen afgoden bij. Ja, maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat de manier waarop je opgevoed bent ook iets heeft van wat daar staat in vers 12? Je moet dat natuurlijk niet overdrijven, de waarde van onze gezindte waarin wij leven. Het heeft wel iets beslotens, gemeente. Het heeft ook wel in een bepaald opzicht, het heeft ook allerlei kanten, maar het heeft soms ook wel iets veiligs, iets beschermds. En ik merkte van de week toen er weer zo'n verslaggever op het nieuws was over de mazelenepidemie, dat die beslotenheid van wat dan smalend de Bijbelbelt genoemd wordt en wat er allemaal bij komt kijken, dat dat allemaal de lachlust van de wereld oproept en het hoofdschudden van mensen die daar buiten staan. Ik zei al, het kan ook allerlei kanten hebben, maar hebben we er ook wel eens een keer de zegen van ervaren? Het is niet altijd verkeerd als een mens in zijn jeugd voor allerlei dingen van de wereld wordt afgeschermd. En ik hoop ook eigenlijk wel dat er jongelui in de kerk zijn die zeggen, dominee, ik ben inmiddels zo ver in mijn leven dat ik daar ook dankbaar voor ben. Dat ik een vader en moeder heb gekregen die in onze sfeer in huis hebben geprobeerd, kon natuurlijk altijd niet, het is niet volmaakt geweest, maar toch geprobeerd hebben, ook in het omgaan met de media, wat haal je nou in huis, wat haal je niet in huis, geprobeerd om ons van de wereld af te schermen. Moet je wel even goed een nieuw hart krijgen natuurlijk. Mens moet bekeerd worden ook zonder televisie. Maar wat een zegen als een mens beschermd wordt door zijn vader en moeder. Dat kan een middel zijn gemeet in de handen van die God van Deuteronomium 32. Zo leidde hem de Heere alleen. Die God die er kennelijk op uit is om die mensen die hij bij zich roept en tot zich trekt en tot zijn eigendom wil maken, om die te zegenen. Niet om je te vervloeken, maar om je zijn gunst te schenken. Een God die daartoe zo ver ging, gemeente, we denken nog even aan de preken van het welbehagen. Dat hij zijn enig geborene wilde verstoten uit het nest, laat ik eens even heel beeldend, heel eenvoudig zeggen. Die enig geborene wilde verstoten. Om kinderen des torens tot de zijne te maken. Nou is de vraag, gemeente, eigenlijk is het niet zo'n moeilijke preek vanavond hoor. Maar de vraag is eigenlijk alleen maar, als we nou naar Mozes luisteren en we horen met wat voor God Israël te maken heeft gehad. En met wat voor God wij te maken hebben, ook in de doopdienst. Gemeente, wat voor antwoord komt daar nou op? En dat is niet overbodig om dat te vragen. Kijk, we hebben om destijds willen maar een klein stukje gelezen eigenlijk uit Deuteronomium 32. Maar als je dat hele hoofdstuk leest, dan gaat er eigenlijk wel een hoop van de mooiigheid vanaf, gemeente. We hebben eigenlijk het mooiste stukje van dat hoofdstuk gelezen. Want vanaf vers 15, dat zie je meteen al wel in vers 15, dan gaat het mis in het leven van Israël. Eigenlijk gaat Mozes dan niet alleen maar terugblikken op de woestijn. Toen was er natuurlijk ook wel een hoop zonde. Maar is er ook iets profetisch in dit lied? Wat gaat Israël straks doen in Kanaan met de zegeningen van het verbond? Nou, gemeente, als een mens aan zichzelf wordt overgelaten, als een volk aan zichzelf wordt overgelaten, dan ziet hij nog kans om alle voorrechten te gaan verspillen. Om die zorg van God voor mensen te verkwanselen. Om een leven van ondankbaarheid te leiden. En we gaan er nou niet boven staan. Want als je nou eerlijk gemaakt wordt, bent u wel eens eerlijk voor God geworden? Heb je dat wel eens tegen de Heere gezegd? Deze Heere, die mensen in het Oude Testament, vroeger als kind op de zondagsschool, dan heb ik mijn hoofd vaak geschud. Wat zijn ze dom, wat zijn ze dwaas en wat zijn ze zondig. Maar nou ik mezelf heb leren kennen en nou ik door uw geest word onderwezen, ga ik dat steeds meer zien als een spiegel. Zo ben ik. Zo ondankbaar. Gemeente, dan doet Deuteronomium 32 ook via het beeld van de arend een appel op ons hart. Laat het op u inwerken wat God voor mensen wil zijn, wat hij voor hen wil betekenen, wat hij aan hen wil schenken, hoe hij hen wil verzorgen en bewaken en in het oog houden, desnoods dragen op adelaarsvleugelen. Gemeente, wie zou zo'n God nu niet te voet vallen? En dan te bedenken dat de God van Deuteronomium niet eens erop uit is om bepaalde dingen van u te krijgen, gemeente. Dat komt er nog eens bij. Kijk, was dat nou het punt, dan zou je nog zeggen, ik heb begrip voor het ongeloof en voor de onbekeerlijkheid. Als God nou te hoge eisen zou stellen en je zou zeggen, nou hij wil dat hebben en dat moet ik voor hem doen en dat moet ik zien te bereiken. Ik zie dat allemaal niet zitten, het is te veel gevraagd. Dan zou je zeggen, nou ja, dan snap ik het wel dat je het niet wil. Maar wie wil er nou een God niet dienen die alleen maar wil zorgen, gemeente? Is dat de onbekeerden wel eens tot schuld geworden? Dat je iemand van je afduwt die zegt, ik wil alleen maar dat je mij gaat aanhangen, betrouwen en liefhebben. Is dat te veel gevraagd? En dat je van nature zegt, dat is nog te veel gevraagd. Gemeente, dat moet ons toch beschaamd maken. En het moet ons stilzetten bij dat geheim van het verbond van God met zijn volk. Hij wil geven. Hij wil zorgen. Hij wil alles voor de zijnen betekenen, wat ook die arend voor de zijnen betekent. Ik noem het nog maar een keer. Hij wil hen voeden. Hij wil hen met zijn scherpe blik in het oog houden, ook als zij hem niet in het oog hebben. Hij wil hen bewaken en bewaren. En hij is zo sterk, gemeente, vleugels als van een arend. En hij is zo trouw. Gemeente, wie zou het met deze God niet wagen? Ach gemeente, zo zei ik al, zo wordt deze preek geen moeilijke preek, maar wel hopelijk een indringende preek. Want er is één zaak waar het vanavond om gaat. Willen we ons door de Heere laten dragen? Dat is nou bekering, jongens en meisjes. Als ze aan je vragen, wat is dat nou? Waar gaat het in de kerk over? Bekering. Dat je je laat dragen door de Heer. Dat je je gaat toevertrouwen en alles laat doen wat je nodig hebt door God in Christus. Die God die niet voor niets geen hoge eisen stelt aan zondaren. Want hij weet immers wat van mensen als u en ik is te verwachten. Daarom vraagt God geen grote dingen, gemeente. Kinderlijke overgave. Maar als wij met die eis van het verbond aan zijn voeten mogen komen, net als de dichter van Psalm 81 ons heeft aangeraden, dan wil die daar alles schenken wat nodig is. En die Psalm 81 zei het ook in het beeld van de vogels. Nog één keer in het nest kijken. Hoe zitten ze erbij? De jonge arenden ook, als de moeder en de vader heen en weer vliegen en ze hebben honger. Met de snavels open gesperd. En ze piepen dat het een aard heeft. Gemeente, laten we zo deze zondag mogen afsluiten. Hongerig. Verlegen. Biddend. Roepend. Tot God die het belooft. Ik geef alles wat u nodig heeft. Mild en overvloedig. Amen.